Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Na een klein paasstopje zijn we er weer met de Koffiecorner. Lekker over de FC lullen. En dat doen we natuurlijk met Koert Elschot. Je ziet er weer fit uit, Koert.
Goedemorgen, dankjewel. Ik voel me ook fit.
Hoe vaak heb je gevoetbald de afgelopen dagen?
Nou, het wordt steeds meer, lijkt het er wel op. Voor het weekend met Mamio, een paar gasten die mij vroegen. En gisteren met de businessclub van Groningen tegen Heracles.
Zo.
Zit er lekker in.
Maar wel 8 tegen 8, hè?
8 tegen 8, dat was vrijdag. Maar gisteren was gewoon 11 tegen 11.
Ja, ja. Zo. 90 minuten?
Ja, nou, zo'n beetje. Uurtje.
Was geen andere rechtsback. Nou, leuk. Stefan is er ook. Ook nog gevoetbald de afgelopen dagen? Of,
Nee, ik ben even overgeslaan. Wel voetbal gekeken.
Rust is ook vooruitgang, hè?
Zo is het
ook. Stellingen. Het seizoen gaat uit als een nachtkaars.
Nee.
Nee.
Heracles heeft een beter team dan de FC.
Nee.
Nee.
FC Groningen is intern bezig met een grote revolutie.
Ja.
Ja.
Eensgezind allemaal weer.
Ja, saai, hè?
Nou ja, misschien ligt het aan de stellingen, dat kan ook.
Ja, je was ook wat laat binnen. Voorbereiding.
De wedstrijd, jongens. Het weerzien, dat is niet het goede woord, maar in ieder geval Wormoed kwam langs met zijn Heracles. En ja, gewonnen, verdiend?
Al met al wel. Ik vind dat je, als je puur naar FC Groningen kijkt, veel meer mag verwachten in een thuiswedstrijd. En ik had eigenlijk ook geen enkele aanwijzing dat het zo dramatisch zou gaan als dat het ging gisteren. Want tegen Heerenveen hadden ze dan misschien even een off day, dat kan. Zeg je dan als dat één keer gebeurt? Want de weken daarvoor was het een stuk beter. De wedstrijd tegen NEC was het natuurlijk ook niet je van het. Maar dan ga je wel met een heel prettig gevoel naar huis. Omdat er nog zoveel spektakel wordt voorgeschoteld. Daarna tegen Ajax was het goed. De wedstrijd daarvoor ook wel een redelijk voetballend FC Groningen gezien. Waarin je in ieder geval een stijgende lijn continu kon waarnemen. Maar wat ik gisteren zag, deed echt pijn aan de ogen. Ongelooflijk, joh. Los van het begin, eerste kwartier, waarin er nog wel wat aanvallende intenties waren, waar ook nog wel wat lukte af en toe. Ja, daarna was het wel ongelooflijk.
Koert, ook dramatisch, is dat het goede woord?
Nou ja, ik zat met mijn zoontje op de tribune en we zeiden tegen elkaar, of hij tegen mij, van ja, Heracles, dat ziet er niet goed uit. Nou ja, hij is 10 jaar, dus dat is al veelzeggend dat hij dat ziet. Want ik voor Groningen, die was gewoon wel de bovenliggende partij. De eerste 20 minuten, ik denk, tot aan de goal. En,
5 minuten voor die goal draaide het zo'n beetje om.
Ja, maar het was ook niet zo dat Heracles, sprankelend voetbal liet zien. Maar,
het begin was lekker, hè? Ja. Volgens mij, hoe je het wil zien.
Ja, precies.
Maar het had ook heel erg, denk ik, met de sfeer te maken, joh. Want sfeer op de tribunes in dat, in die openingsfase, echt fantastisch.
Ja. Kwam dat door een weerzien met een oude bekende?
Capo. Nieuwe capo.
Zo. Ja, in het rood gekleed.
In het rood.
Kampioen van Bulgarije.
Ja, Bulgarije.
Ja, dus helemaal het mannetje. En hij kreeg zijn afscheid. Hè? Hoe ging dat, dat afscheid?
Ja, was mooi. Hij even op de middenstip, even wat woorden gezegd. En toen een ereronde. Ja, toen heeft even Pat de hele wedstrijd op de Noordtribune gestaan bij de fanatieke aanhang. En ik zag er ook wat filmpjes van. Ja, geweldig.
Heeft hij wel wat van de wedstrijd gezien dan?
Nou, hij stond vaak met zijn rug naar me. Ja, zo gaat dat vaak, hè. Dan sta je weer rug naar het veld om te klappen en te doen.
Deed hij goed?
Ja, wel leuk dat ze dat stukje nog lieten zien, toch?
Mooi.
Hij was in het rood gekleed, dus je kon hem eigenlijk de hele wedstrijd zien, hè? Hij viel wel op.
Ja, mooi.
Ja, heel mooi. Nee, het was leuk om te zien. Maar hoe kwamen we hier nou weer bij? Oh ja, nou, waarschijnlijk dat de sfeer in het begin, dat het daarmee te maken had misschien.
Dat zou best kunnen, maar dat ging de hele wedstrijd op zich wel door, hoor. Wat dat betreft met die prima sfeer in de Euroborg. Ja. Het werd natuurlijk wel iets minder massaal op de duur. Omdat het voetbal echt verschrikkelijk was.
Mm-hmm.
Maar ik vond het al met al echt een mooi sfeertje, de hele wedstrijd wel.
Maar toen een paar minuten inderdaad voor die goal, toen draaide het al een beetje om. En toen kwam die goal. Even daarover gesproken, want Bogarde die mocht in de basis starten.
Ja, en wat ik een beetje merkte na afloop, en dat vond ik wel, ja, misschien tekenend. En Buijs die zei van ja, dan ben je de hele week met zo'n Bogarde bezig. Hele week met hem ook in gesprek van luister. Hè, als jij op zo'n manier of op zo'n positie de bal krijgt, het enige wat je moet doen is die bal functioneel naar een medespeler spelen. Want dan kan je weer verder gaan voetballen. En dat is dus echt het punt waar ze met hem de hele week over in gesprek zijn geweest. Om daar echt op te hameren. Want we weten natuurlijk van Bogarde. Ja, is een jongen die ook wel wat frivol is af en toe. En dat hebben ze in ieder geval er proberen uit te halen op bepaalde momenten waar dit dan een voorbeeld van is. Dan zegt Buijs, ja, en dan gebeurt er dit weer. En dan wil hij er weer een bal achter zijn standbeen of een hakje of weet ik veel wat.
Ja, maar hij ziet Casanvirjo en hij ziet Duarte. Dat zijn jongens die vaak op een hele mooie, maar ook functioneel, maar ook mooie manier uit zo'n situatie onderuit kunnen voetballen. En ik kan me voorstellen dat hij denkt, ja, dat kan en wil ik ook.
Ja, maar aan de andere kant, hij heeft natuurlijk ook gewoon te luisteren. Ja,
maar op dat moment dat die goal viel, dat was niet een situatie waarin hij een hakballetje of zoiets deed. Hè. Dat was,
probeerde hij die bal en toen werd hij afgepakt.
Hij veroverde de bal, dat deed hij hartstikke goed. Mm-hmm. En toen kwam hij in de kluts terecht. Hij wilde hem eigenlijk wegspelen met de punt van zijn voet. Ja, en dat pakte net niet goed uit, weet je wel. Dus ik vond het zelf niet echt een actie waarvan ik zeg van hey, te gemakzuchtig of zo. Maar tuurlijk, het is wel een speler die dat in zich heeft. Hè? Dat
zo zag Buijs het wel, moet ik zeggen.
Oh ja?
Ik had ook het idee.
Ja, gewoon wat sneller handelen in zo'n situatie.
Ja, of gewoon die bal wegperen.
Ja.
Maar
ja, dat was misschien een betere optie geweest. Maar goed, dan staan er nog 3-4 verdedigers. Hè?
Nee, zeker. Is niet meer mis.
Ja, precies. Dus ik moet wel zeggen dat die speler van Heracles, Ouami, toch?
Zoiets.
Spreek zijn naam goed uit. Ja, die kapt heel goed van Hintem uit. En die legt hem pan klaar natuurlijk. Maar goed, ja.
Schoot er prima in trouwens, hè, Larsen?
Zo.
Ja.
Had Leeuwenburg die kunnen hebben?
Nee. Hadden moeten klemmen.
Ja, deze had een keeper gehad, joh. Ja. Zo, wat een... zo hard van zo dichtbij. Ja.
Perfecte counter eigenlijk, hè?
Ja.
Als je ziet hoe ze het uitspelen.
Ja, klopt.
Met ik weet niet hoeveel mannen op duur vrij voor die goal.
Ja.
En
Groningen heeft bijna geen schoot op de goal gehad, volgens mij, van Heracles.
Huh? Eerste helft 0.
Corners?
Ook bijna niet.
Nee.
Het was al met al gewoon echt heel matig. Maar wat ik nog wilde zeggen over Bogarde en Buijs, want dat gaf hij na afloop aan, dat hij vorig jaar bijvoorbeeld, hij zei, ja, dan was ik in staat geweest om een muur kapot te slaan, bij wijze van spreken, van frustratie. Dat je daar zo mee bezig bent met een speler en dat hij dan het zo uitvoert en dat je weet, ik moet hier nog, ik weet niet hoe lang weer, mee verder.
Ja.
Met dat soort spelers. Hij zegt, ja, nu weet ik, het is nog een paar weken, dus nu kan hij zich op een of andere manier er ook wat meer bij neerleggen.
Ja, en hij gaat toch weg.
Ja.
Dat zal ook meetellen, hoe je het ook went of keert.
Ja, tuurlijk. Daardoor kan je de boel nu in ieder geval, merk ik bij hem, nog weer wat makkelijker relatief.
Ja, dat was bij Freese trouwens, even een klein uitstapje. Maar die zal natuurlijk ook, nu die weggaat uit solidariteit met zijn assistent, dat is natuurlijk ook, doet hij nu makkelijker dan als hij volgend jaar gewoon nog onder contract had gestaan, denk ik. Maar goed.
Ja, alles heeft natuurlijk met elkaar te maken.
Ja. Maar die ondergrens, want jij noemde Heerenveen inderdaad, dat werd toen ook wel een beetje gezegd door de stafspelers zelf, off day. Ja, is dit dan weer een off day of gaat dit nu, want ik heb het over die nachtkaars.
Nou ja, ik zei op die stelling, het seizoen gaat niet als een nachtkaars uit, omdat je wil ook niet te snel weer terugkomen van eerdere conclusies die je hebt getrokken. Maar ja, wat dat betreft maakt Groningen het je wel lastig. Want voor de winterstop zeiden we, dit seizoen gaat als een nachtkaars uit. Groningen kan zich eigenlijk al gaan opmaken voor volgend seizoen. Het wordt gewoon top rechter rijtje. Misschien net linker rijtje. Maar play-offs is waarschijnlijk niet haalbaar. Heeft Groningen natuurlijk na de winterstop.
Ja, maart. De maand. Maart.
Ja, een beetje onverwachts. Een ontzettend goede serie neergezet. Waardoor er ineens aansluiting werd gevonden. En dat je ook heel veel aanleiding zag om aan te nemen dat ze dat goed zouden blijven doen. En ja, waarom niet misschien verrassen in de play-offs? Want dat ze die zouden halen, dat leek op dat moment wel heel logisch dat dat zou gaan gebeuren. En als je dan nu weer kijkt, is het toch weer een beetje het oude liedje. Hè? Ja. Weinig kansen creëren. En dan kunnen de spelers 100 keer zeggen, we geven ook niks weg. Maar probeer eerst maar eens wat te creëren. Je geeft uiteindelijk wel weer een doelpunt weg.
Mm-hmm. Ja, ze kwamen niet echt in het spel. Hè? Kijk, waar je normaal gesproken natuurlijk Duarte en Casanvillo hebt, die het spel voor Groningen maken. Ja, had je ze gisteren eigenlijk niet, hè? Ik vond het ook vrij druk op het middenveld. Kijk, Eran dus speelde, hè? Alleen niet als een van de twee verdedigers twee spelers voor de verdediging. Maar die kwam vrij veel ballen halen ook. Waardoor het middenveld vrij druk was. Waardoor Duarte, waardoor Bogarde niet, die normaal eigenlijk op die posities het spel moeten maken, niet in hun kracht kwamen. Bjorn Meijer die bleef vooral op zijn eigen helft staan. Geen aanvallende impulsen liet zien. Dat kwam natuurlijk ook omdat Elan Koeri voor hem speelde. Hè, vrij stijf aan de linkerkant. Dus ja, dan kom je niet echt in het spel.
Het liep gewoon niet.
Nee, heel veel spelers haalden hun niveau niet. Nee. En vooral sommige spelers moet je nu ook gewoon echt gaan afvragen. Hebben ze dat niveau überhaupt? He, want we hebben vorige week ook bijvoorbeeld lang over Danklui gehad. En toen ook wel aangegeven dat het niveau wat hij in die wedstrijden tegen Ajax en Heerenveen liet zien, waarschijnlijk een beetje de ondergrens is. En dat hij ook echt wel wedstrijden heeft gehad, he, waarin hij het beter deed, in ieder geval dan in die wedstrijden. Maar het was nu voor de derde keer op rij heel erg slecht.
Ja.
En als je dan gaat kijken naar de alternatieven, dan is eigenlijk op dit moment dan, in ieder geval die wedstrijd gisteren, zou Elhan Koeri daar misschien kunnen staan? Nou, dan vraag je dat ook aan Buijs. Is dat dan nog een overweging? Want Buijs zit er ook mee in zijn maag natuurlijk. Zeg ja, maar ja, die heeft het daar goed gedaan, maar die heeft het daar ook heel slecht gedaan. En ja, zo blijf je natuurlijk een beetje als trainer ook twijfelen van wie waar neer te zetten. En dat is een beetje het nadeel misschien met deze selectie. Dat je best wel een aantal spelers hebt die ongeveer hetzelfde niveau hebben. Ja. En dan ga je dus mannetje voor mannetje wisselen. Zoals we bijvoorbeeld zagen met Abraham. Die eruit werd gehaald voor Eran dus. Omdat je denkt, nou, die twee zitten dan misschien dicht bij elkaar. En natuurlijk zijn ze op een iets andere positie.
Ze zijn ook wel echt andere spelers.
Ik vond er wel wat gebeuren toen op het moment dat hij erin kwam, Abraham.
Ja.
Er gebeurde wel wat.
Na dat schot.
Ja,
nou ja, aan de bal, ja. Hij was wel, ik vond hem wel een van de spelers die aanwezig was. Hè, en wilde zijn.
Ah, oh, prima.
Ja, dat vond ik. Op het moment dat hij inviel.
Ja,
daarvoor gebeurde er niet zoveel.
Maar hij heeft gewoon diepte in zijn spel. Ja. En dat is natuurlijk, bij die andere spelers die tot dan toe speelden, is het natuurlijk minder. Dus dan valt het ook wel op. Maar of hij nou echt heel goed was.
Hij was toch ook heel slecht, jongens. Kom nou, hij heeft dat schot inderdaad gehad.
Ja, dat schot was prima schot.
In die slotfase, en dat was een goed schot.
Ja, het was een hele goede redding, vooral.
Absoluut.
Ook.
Ja. Beide. Goed schot, goede redding. En dat deed hij absoluut uitstekend. Maar voor de rest was op duur een bal weer waar die finale overheen maaide. Ontzettend veel balverlies. Gewoon passing naar een medespeler die een paar meter verder staat. Is die bal weer naast de man? Acties die mislukken.
Elhan Koeri, wat vond je daarvan?
Ook niks.
Nee, het is wel. Nee.
Het klinkt dan misschien nu weer dat je zegt, negatief allemaal weer. Maar ja, als je toch heel sec gewoon even naar die wedstrijd kijkt, dan kan je toch helaas niet anders constateren dat het gisteren gewoon echt huilen met de pet op was. Want ik had zoveel zin in de wedstrijd, eerlijk gezegd. En dat komt ook omdat je inmiddels toch wel iets gewend bent. En je denkt tegen Heerenveen, even een wat mindere dag geweest. Zoals ik geen enkele aanleiding deze week, basis van training bijvoorbeeld, om te denken, dit wordt helemaal niks. Nee, helemaal niet. Sfeer was goed. Natuurlijk akkefietje met N'Gonga geweest afgelopen vrijdag. Maar dat is ook weer vrij rap in de kiem gesmoord. Dus dan verwacht je ook wat.
Mm-hmm.
En je weet dat dit team best wel goed kan voetballen. We hebben Duarte de laatste tijd aan het werk gezien. Die gewoon echt een hele stijgende lijn te pakken heeft. Strand Larsen die dit seizoen steeds beter is gaan voetballen. De Leeuw die het de laatste tijd echt goed deed. En zo waren er nogal wat voorbeelden van spelers die gewoon echt prima in vorm waren over de laatste weken gezien.
Meijer, natuurlijk.
Meijer, inderdaad.
Als je
dan ziet wat ze gisteren deden, stuk voor stuk.
Eran dus nog even doornemen?
ja, ze viel me ook zwaar tegen. Ik vond hem voornamelijk in het positie kiezen ontzettend zwak. En aan de ene kant kan je zeggen, nou, dat kan je misschien niet helemaal kwalijk nemen, omdat hij er ook heel lang niet in heeft gestaan. Mm. En misschien ook op een positie stond die hem, die voor hem niet helemaal helder is. Maar wat Koert zegt, hij zakte heel ver uit. Daardoor ging hij inderdaad al die ballen ophalen. En hij had gewoon eigenlijk ook geen idee wat te doen met
de ballen. Was ook weer in het begin had hij weer zo'n halve no-look steekpaas. Dan zie je wel van, hij kan. Dat is wel een unieke speler, zeg maar, voor in de selectie. Maar het is zo'n slappe of zo. Ik weet het niet. Ja.
Ik denk dat hij vooral heel veel kracht verliest. Kijk, hij heeft natuurlijk niet altijd gespeeld. Dus hij is heel eager om te spelen. Hij wil natuurlijk heel veel laten zien. En dat is misschien juist ook het gevaar. Dat als je heel veel wil laten zien en heel veel aan de bal komt, dat je dan, dat er dan op een of andere manier dat hij zichzelf overwerkt. Laat het maar op die manier invullen. Terwijl als hij gewoon wat verder weg blijft, die twee jongens voor de verdediging het spel laat maken, hij de bal ontvangt dichter bij de tegenstander de 16, dat hij daar juist in zijn kracht komt, in plaats van die hele afstand alleen met de bal te willen gaan overbruggen. En dat kost gewoon te veel kracht en wordt misschien ook te onoverzichtelijk voor de andere middenvelders ook.
Mm-hmm. Het is wel jammer, want ook voor hem ging ik wel echt zitten. Ik dacht zo, basis, mooie positie, lekker weer, laat het maar zien.
Je hoopt eigenlijk elke week dan een beetje verrast te worden.
Ja.
En ik merkte ook toen duidelijk werd afgelopen week dat Iran dus ging spelen. Nou, veel enthousiasme ook al bij supporters, want er zijn nog steeds wel hoge verwachtingen ook omtrent hem.
Mm-hmm.
Dan is het gewoon erg jammer als je weer ziet wat er uiteindelijk uitkomt.
Soeslof, als je dat vergelijkt gewoon qua inhoud met Iran dus, dat is echt een wereld van verschil, hè?
Het zijn ook wel iets andere types.
Iets anders natuurlijk. Wel, maar...
Ja, heel, heel anders natuurlijk.
Hoe is het eigenlijk met Soeslof?
Dat gaat nog wel enkele weken duren. In ieder geval komen. Hij doet nu nog helemaal niet mee met de groepstraining.
Gaat hij het seizoen nog wel spelen dan?
Dat denk ik wel. Maar nu dus niet met de groepstraining nog mee. En je hebt toch meestal wel een week sowieso nodig met de groep voordat je überhaupt weer op de bank kan zitten. Dus de verwachting is niet dat hij er zondag al bij is tegen RKC. En afhankelijk van hoe het deze week gaat, misschien die week daarna. Maar dat is nog even onzeker.
Hey, als je gewoon over de hele wedstrijd bekijkt, hè, hoe de twee teams zich tot elkaar verhielden. Jullie zeiden al op de stelling, Heracles heeft geen beter team dan de FC. Is Wormoed dan, heeft hij tactisch beter neergezet? Of valt dat ook niet te zeggen?
Je kan veel, veel zeggen. Maar als je even naar de onderlinge statistieken kijkt tussen Buijs en Wormoed, dan is Wormoed veruit de betere. Die heeft volgens mij van al die ontmoetingen 5 of 6 gewonnen en Buijs 2. Mm-hmm. Maar ik denk dat hij ook gewoon goed heeft gekeken naar die wedstrijd van vorige week van FC Groningen tegen Heerenveen. En dan zie je toch wel, als je het Groningen gewoon lastig maakt, veel mensen achter de bal houdt, het initiatief aan Groningen geeft. Dat ze het, als ze in ieder geval niet snel tot een doelpunt komen, dan heel moeilijk krijgen. Ja. Als Groningen dat eerste kwartier op voorsprong was gekomen, had die wedstrijd denk ik fluitend gewonnen. Maar ja.
Als, hè?
Als.
Ja. Nee, maar ik denk dat het verschil hem ook juist op het middenveld zat. Hè? Wat ik zei, het was ontzettend druk en vol daar. En jongens als een Ouami die...
Hoe?
Het goed?
Ja, ongeveer zoiets.
Die, daarvan merkt hij wel van, die jongen is in staat om een man uit te spelen. Ja. 1 of 2 mensen. En gewoon een bal goed mee te geven. Ja, en daar schot het gisteren bij Groningen eigenlijk aan. Dat de spelmakers niet daar konden zijn. Of daar niet waren. Of niet de stempel daarop konden drukken. En dat is gewoon jammer, want na de eerste 20 minuten sloeg het spel eigenlijk helemaal de andere kant op. En tot op dat moment was er eigenlijk geen foutje aan de lucht. Dus en ik denk nog steeds dat op papier Groningen nog wel een betere selectie heeft dan Heracles. Alleen, gisteren waren er te veel spelers die niet aan hun niveau kwamen.
Ja.
Hoeveel vertrouwen, want het begint nu echt kiele te worden, hè, qua...
Sowieso, het wordt zo spannend, joh.
Ja.
Niet alleen onderin, maar ook gewoon nu voor die play-off plaats. Ja. Het is wat dat betreft natuurlijk een geweldig seizoen. Hè? Niet puur kijken naar FC Groningen, maar gewoon de hele Eredivisie aan zich.
Ja.
Want er staat even zoveel op het spel. Er kan nog zoveel gebeuren.
Groningen heeft een iets beter, laat ik zeggen, minder slecht doelsaldo dan de Eagles, maar wel evenveel punten. Groningen -7, Eagles -9 qua doelsaldo. Maar dan heb je daaronder nog, met 36 punten dus allebei, daaronder nog NEC, 35 punten, met een ongeveer beetje vergelijkbaar doelsaldo. En dan nog Heerenveen met 34. En dan komt Heracles en Cambuur nog met 33-33.
Ja, alles kan nog. En,
ja, met nog 4 potjes te gaan.
Ja.
Maken jullie je zorgen? Want die nachtkaas, nee, laten we. Maar dat is ook meer een beetje op hoop gebaseerd, begrijp ik van jou. Absoluut, het antwoord.
Absoluut.
Ja.
Want het kan heel slecht zijn bij Groningen. En dat kan tegen RKC ook weer het geval zijn. Dan sluit ik niet uit dat Buijs het hele systeem weer om gaat gooien. Waarvan ik me dan afvraag, hoeveel zin heeft dat? Maar we hebben natuurlijk ook wel gewoon na de winst op gezien dat ze wel goed kunnen voetballen.
Mm-hmm.
En dat er zeker wel muziek in het elftal zit. Dus ja.
Maar RKC uit, Sparta thuis, Twente uit, die ook echt nog om een derde plek strijden. En Cambuur thuis. Ja.
Ja, je zou normaal gewoon zeggen, op papier moeten dat 9 punten zijn.
Ja,
volgens de statistieken heeft Groningen tegen de ploegen
De meeste voorspellen.
In het linkerrijtje toch meer punten gehaald dan de ploeg uit het rechter.
Dat zou best kunnen. En ik geloof je ook vooral direct. Want als je dat dan gisteren ook weer zag, als je het spel moet maken. Ja,
terwijl ze het wel kunnen.
Ja.
Soms.
Ja.
Maar 9 punten, maar dat durf je inderdaad nu gewoon niet te zeggen. Wat zeg jij, Koert, als meeste voorspeller? Want dat doe jij toch bij de FC?
Ik ben altijd optimistisch ingesteld.
Ja, daarom huren ze jou ook in. Ja.
En wij ook.
Maar voorspellingen zijn tot nu toe toch een aantal keren uitgekomen.
Ja, is dat zo?
Dus wat dat betreft.
Okay. Hoe vaak niet?
Nou, niet heel vaak niet.
Nee?
Nee, toch? Ik bedoel, voor de winterstop zei ik al van, we gaan naar het linker rijtje.
Ja. Ja.
Achtste plek, zeker, tuurlijk. Dat gaat nog lukken. En we zijn er natuurlijk nog niet, maar kijk, de ploegen liggen al niet zo heel ver bij elkaar vandaan natuurlijk. Ook kwalitatief niet. Dus ja, het kan ook nog alle kanten op.
Oh, hij dekt zichzelf al in.
Nee, maar
alle kanten op, hoeveel meer cliché? Kom maar.
Ja. Als ik het zou weten, dan zou ik wel aardig wat meer in de toto gaan doen. Maar
dan zou je meester gokken worden.
Ja, precies.
Hoe is het met Bjorn Meijer?
Bjorn Meijer, prima volgens mij.
Bijzondere week gehad, hè, denk ik, voor hem.
Ja, er is natuurlijk wel veel op de jongen afgekomen. Naar Brugge geweest, daar de keuring gehad, de presentatie gehad. En ja, eindelijk.
Helemaal een filmpje, helemaal gevolgd, hè. We hebben het gezien op de social media.
Ja, hij was er. Hij wilde er gisteren, we konden wel even spreken na de wedstrijd. En ik denk, nu zal hij ook wel zelf dan daar wat meer over willen vertellen. Maar nee, eigenlijk.
Onze collega Beppie van de Sluis, die ging ook naar, toen hij een clinic gaf, op sokken op het kunstgrasveld bij Helpman. Heel leuk. Maar wilde die ook wel geïnterviewd worden, maar woord Brugge mocht niet vallen.
Nee.
Een beetje krampachtig.
Ik snap ook niet zo goed. En ik vroeg hem gisteren van, wat is dan bijvoorbeeld het plan, hè? Wat ze met je hebben, hè? Wat hebben ze je een beetje voorgeschoteld? En daar wilde hij eigenlijk ook niet echt op ingaan. En hij zei, ik ben in ieder geval wel voor het eerste elftal gehaald. En
oh, dat is mooi. Heb je toch een primeur?
Transfer van 6 miljoen voor het tweede, hè?
Nee, maar ik denk van, we moeten er ook niet zo zwaar aan tillen. Het is een jongen. Ik kan me voorstellen, die vindt dat misschien lastig dan ook om daar nog mee om te gaan, maar het geeft toch niet om gewoon te vertellen van, zij hebben dit met mij voor en dat willen ze op deze manier gaan bereiken.
Ja, misschien vindt u het ook wel lastig, omdat er ook natuurlijk een aantal negatieve reacties zijn geweest.
Ja, weet ik
op het moment dat hij dan weer over zijn nieuwe clubje gaat vertellen, dan wordt het steeds weer aangewakkerd of zo. En ik denk dat hij dat misschien wel lastig vindt. En ook vooral omdat, dat hij misschien de supporters niet tegen de borst wil stuiten of zo. Wie zal het zeggen?
Prima ook inderdaad. En
had hij nou voor het eerst, die kennen elkaar toch wel, Noah Lang en hij?
Weet ik niet of ze elkaar...
Het was een grappig moment in dat,
ja,
in dat filmpje.
Dat filmpje. Dat,
dat waren wel. Totaal twee verschillende jongens. Zoals je dat...
Ja, ja blijft hij nog wel dan?
Wie, Noah Lang? Ja, ja die is ook bezig, hè? Zo. Wat is die allemaal aan het doen?
Ja,
ja gewoon knettergek is hij.
Ja, dan wel mooi om te zien hoe rustig zo Noah Lang is... en hoe uitgesproken zo'n Bjorn Ja, is,
klopt. Hey, even trouwens, want ik begon de laatste keer over... kan ik eigenlijk eindelijk mijn gelijk halen. Bjorn Meijer, stond hij nou eventjes centraal achterin?
Ja.
Ja, hè?
Ja.
En?
Nou, ik vind hem op linksback op dit moment nog beter. Ja, ja, ja ik denk als hij wat ouder is, dat hij dan wel... of meer ervaring heeft opgedaan. Dat hij zich dan ook beter kan gaan opstellen. Ook met kopduels, zeg maar, et cetera. Je ziet dat het toch nog wel wat onwennig is.
Hij had wel één mooie Frank de Boer paas, hè? Zo vanuit links achter centraal.
Ja, dat kan niet.
Alleen stond er geen Bergkamp voor in, helaas. Nee. Dat was nou weer jammer. Maar leuk voor Meijer. En ik vind, vind het ook jammer gewoon dat hij weggaat. Even als voetballiefhebber en Groninger. Ja.
Maar je kan als Groningen ook niet anders, hè?
Hoe bedoel je?
Nou ja, als er voor een jongen die potentie heeft... die het goed doet in het elftal...
Ja.
maar slechts zo weinig wedstrijden heeft gespeeld...
Ja, 6 miljoen.
Hè, waarvan je ook moet afvragen. En dat weten we niet, hè? Want voor hetzelfde geld is voor het seizoen ineens een Kelly... Ja. volgens Wormoed.
Een wat? Oh, ja.
Weet je wel, dan...
Ja. Ja, en wanneer is het moment dat je meer dan 6 miljoen euro gaat ontvangen?
Voor een verdediger.
Dat gaat niet meer plaatsvinden, denk ik.
Het zal voor hem nog met vallen en opstaan gaan. En het is gewoon een geweldige deal.
Ja,
daar kan je niks van zeggen. Ja. Ja, ik denk dat Vlederes met terugwerkende kracht misschien wel blij moet zijn... dat Buijs het niet in Kelly zag zitten. Want Kelly werd natuurlijk gehaald als opvolger van Gudmundsson... zag Buijs al vrij snel helemaal niks in... waarop die Van Hintem daar neerzette. Mm-hmm. Had die Zwerko nog centraal staan. Nou, vond die Zwerko uiteindelijk toch... ook nog niet echt je van het... waarop Van Hintem, een van de weinige spelers met ervaring... uiteindelijk daar kwam te staan. En daardoor werd er ook een beetje gegokt natuurlijk... op Bjorn Meijer. Maar wat nou als Vlederes zijn zin had gekregen... bij wijze van spreken, en Kelly... gewoon langere tijd de voorkeur en de kans had gekregen aan die linkerkant. Ja, ik denk dat je heel blij mag zijn dat technische staf... en dat is natuurlijk in de jeugdopleiding al begonnen... zo met Meijer aan de slag zijn geweest. En hem uiteindelijk die kans hebben gegeven daar.
Nog even twee bijzondere momenten. Want ik keek hem op tv, ik weet niet hoe dat voor jou was.
Kijk, een stadion.
Hè? Ja, precies. Nee, maar hoe dat bij jou overkwam. Maar eerst nog even te Wierik... met die wissel.
Ja.
Oh, ja.
Wat gebeurde daar nou allemaal?
Nou, hij maakt volgens mij heel duidelijk een wisselgebaar.
Ja, en toen weer niet.
En toen weer niet, dus het was
een
beetje onduidelijk. En toen drukte Van Hintem hem ineens die gooi...
Ja, Tadic. Ja, die deed een Tadic'je.
Nee, maar Tadic ging het heel rustig. Van Hintem.
Ja, die werd gewoon boos.
Die gebruikte al zijn kracht, joh. Ja. En die heeft best wat kracht in die basketballerarmen van hem.
Ja, die komt ook door die smoothies.
Ja, maar dat kwam volgens mij omdat het te lang duurde. En zij waren alweer bezig met die bal erin te brengen. Dus Te Wierik die liep als half aangeschoten wild daar rond.
Bij mij kwam het over alsof Van Hintem zei... Jezus, Te Wierik, man, kom op, man. Je moet voor het team er nu uit. En niet zo proberen te blijven staan. Want,
maar hij had het al wel aangegeven. Maar het kwam gewoon even niet over. Misverstand. Maar het zag natuurlijk allemaal vrij amateuristisch uit.
Ja.
En wat ik het meest bizarre nog vond eigenlijk van... Want Te Wierik, hij kon echt niet verder. Joh. Hij werd gewoon echt niet lekker van de pijn. Vertelde hij na afloop. En stond Zwerko op de duur klaar. Maar kreeg die eerste allemaal sheets voor zijn neus.
Ja.
Van volgens mij Alvis Arts. Dat ik echt denk, jongens, we hebben nog 2-3 minuten tot rust. Zet die jongen er nou in. Want daardoor stond Groningen dus eventjes met 10 man. Omdat de scheidsrechter zoiets had van, wacht nu ook maar even met die wissel als dat allemaal zo lang duurt. En daar kon ik hem eigenlijk wel gelijk in geven. Maar ja, heel amateuristisch.
Maar het werd nog mooier. Ook weer met Van Hintem in de... Want die werd op een gegeven moment...
Ja, hij had het niet door.
Wie niet?
Van Hintem.
Oh, had hij het niet door?
Hij had het niet door.
Nee, dat bord, dat om te wisselen...
Ja.
Dat had hij niet gezien. Of die werd niet getoond aan hem, weet je wel. Waardoor hij zoiets had van... wat gebeurt hier nou? Waar wachten we nu nog op?
Maar het leek ook alsof Buijs... alsof het wisselmoment... opeens toch niet zo goed uitkwam. Omdat er nog een verre ingooi genomen kon worden.
Nee, want het was op eigen helft.
Oké. Nou ja.
Dan... Nee, het was ver op eigen helft.
Ja. Nee, ja, dat klopt. Je hebt ook helemaal gelijk. Maar ik... snapte het niet.
Nee, ik ook niet. Maar het was, ja, het was, ja, joh, amateuristisch weer in ieder geval. Dat je echt denkt, jongens...
Moest wel lachen, maar...
ja, tuurlijk, maar ik, het was bizar.
Van Hintem kan heel mooi, heel chagrijnig kijken. Dat heb ik wel gezien. Ja. Zo, hé. Hey.
Ja, ik vraag me dan oprecht ook af... in hoeverre die wissel van hem nou zoveel zin had. Ja, want daardoor moest Meijer dus centraal komen te staan.
Ja, maar dat was omdat ze graag dat ook wilden zien. Omdat ze dat hier hebben gehoord. Dat hij dat wel goed zou kunnen.
Daardoor stond Zwerko weer als rechtercentrale verdediger volgens mij opgesteld. En wat het nadeel is, dat hebben we volgens mij wel eens vaker gezegd. Met die 5 wissels. Is dat een trainer op de duur ook maar blijft wisselen ja. In de hoop... dat het dan een keer wel lukt. En Buijs zei, ja, ik kon op de duur volgens mij wel 10 mensen wisselen. Ja.
Oh, was het weer zover?
Omdat hij dan ook weer zegt, ja, dan wil ik ze ook gewoon uit hun lijden verlossen. Omdat zo snel.
Dat zegt hij vaker, hè?
Ja, dat zegt hij vaker. Maar ik denk van, dan is het een beetje de hoop van de gedachte lijkt het wel. Hè? Van,
ja, wat?
Wat?
Hoe zei je dat?
De hoop van de gedachte.
Nou ja.
Hè, dat je denkt...
De vader is de wens.
Nou ja.
Ja, ik mis Martin Drent.
Wij allemaal.
Ja, ik ook.
Ja. Was je lekker vrij op maandag. Ja, ja. Maar het wil niet altijd zeggen, hè, als nee. Je wisselt, dat het beter wordt. Want nu ook weer, er waren zoveel wisselingen. Spelers liepen echt als een kip zonder kop over dat veld. Hadden geen idee meer wat er van ze verwacht werd. Omdat je in die samenstelling waarin ze op het eind stonden... natuurlijk nog nooit met elkaar gevoetbald hebt... En op de duur weet je niet meer.
Ik hoop dat ze daarmee ook stoppen na dit seizoen. Want het was vanwege corona, hè? Je 5 keer mocht wisselen.
Teams natuurlijk vaak wat minder spelers tot hun beschikking hadden. Je had wat meer met de fitheid te doen.
Ik vind het heel vaak heel warrig. Ook voor als toeschouwer, als kijker. Dan snap je er soms ook helemaal geen reet meer van. Maar goed, doe maar. Even kijken, wat moeten we... Ja, Soeslof, die... Nou ja, dat
duurt nog wel eventjes.
Ja, maar dat wil... Over 4 potjes kan het seizoen over zijn.
Ja, dat kan.
Dus...
Nou ja, Buijs zei in ieder geval afgelopen vrijdag... komende zondag verwacht ik hem nog niet.
Oké. Okay. Ngonge, wat was er daarmee aan de hand? Had hij zijn kamer weer niet opgeruimd?
Ja. Dat was weer heibel op de training. En ik stond daar te kijken en ineens werd Ngonge... naar binnen gestuurd en Buijs riep nog zoiets van... anders dan loop jij ook maar mee, weet je wel. Dus,
tegen wie? Ja, tegen jou?
Nee, dat was meer in het algemeen volgens mij. Van als je geen zin hebt om mee te doen, dan ga je maar lekker naar binnen.
Ja.
Maar ja, het is nu al wel het zoveelste incident met Ngonge. En nou ja, dan... ik vroeg ook aan Buijs gisteren bijvoorbeeld nog... van denk je dan over na om zo'n jongen bijvoorbeeld uit de selectie te zetten of niet? Hij is, nou ja, weet je... als ik geen zin in dat gezeik heb... en eigenlijk heb je dat helemaal niet... dan zet je hem eruit en dan zoek het ook maar uit. Maar hij zegt, ja, je hebt het wel over het kapitaal van de club.
Ja.
En je hebt het wel over een jongen... die natuurlijk het verschil zou kunnen maken. En waar Groningen nog best wel wat aan zou kunnen hebben... ook in die slotfase van het seizoen. En dat je er daarom maar voor kiest... om hem bij de selectie te houden. Maar hij zegt, ja, de balans in deze selectie... is wel gewoon echt helemaal zoek. Er is geen één echte leider in dit team. Hè. Na afloop gisteren in de kleedkamer is het weer hartstikke gezellig. En hij zegt, je mist dan een speler als een Mimicevic bijvoorbeeld. Hè.
Hoe bedoel je gezellig?
Nou, dat er niet echt een verhouding in zo'n team op dat moment is... van we hebben nu gewoon echt keihard gefaald... en dat er iemand even met zijn vuist op tafel slaat... en er ook voor zorgt dat besef even goed doordringt. Bij iedereen. Het is gewoon vrij rap weer gezellig. En je hebt af en toe...
Je hebt toch ook jongens als Te Wierik en Van Hintem. Ja, maar die zijn toch die, ook ouderen. Tenminste, wat ik gisteren zag, de Leeuw...
Ja, die
in
zijn...
het veld, dat ze wel proberen mensen neer te zetten.
Ja, dat zijn oudere spelers inderdaad. En dat zijn ook wel spelers waar je dat een beetje van verwacht. Maar dat zijn geen spelers die buiten het veld... zo'n selectie en zo'n team... op sleeptouw nemen. Dat
Jan
zijn...
Koeri, aanvoerder?
Nee, is geen aanvoerder meer. Maar dat zijn... kijk, Jan Koeri is een op- en top prof. Hij is een jongen die er altijd alles aan doet. Die elke dag het maximale uit zichzelf wil halen. En dat gaat op het veld de ene keer wat beter dan de andere. Maar dat is wat minder een jongen... die dan Ngonge even bij de lurven pakt... en zegt van, kappen nu met.
Hij heeft al druk genoeg met zichzelf, zeg maar. Daar
nou, en dat is het geval bijvoorbeeld ook bij een Michael de Leeuw. Hè? Dat is ook een jongen die er zelf alles aan doet. Hè? Die je nooit zou kunnen verwijten dat hij zich niet inzet. Of dat hij een keer voor de helft een training doet. Ik noem maar op, helemaal niet. Maar dat is niet een type die even een andere speler in de kleedkamer terechtwijst bijvoorbeeld. Heb je een Ngonge of een Casemiro? Ja, dat zijn allemaal een beetje dezelfde types. Dan heb je zo'n Bogarde erbij. Is ook zo'n soort type.
Ook nog jong.
Ook nog heel jong. En nou ja, Buijs zei ja, eerst hadden we een Mimicevic bijvoorbeeld. Ja, dat was iemand die daar wel tegen optrad. Mm. Of een Mimou Mahi. Hè, of een Aie Robbe. Robbe was dat ook in mindere mate. Robbe was ook iemand die gewoon zelf het juiste voorbeeld gaf. Ja. Maar als jij als Ngonge zeide naast Robben zat in de kleedkamer, ja, dan hield je jezelf wel wat rustiger.
Ja, maar dat is meer, denk ik ook, omdat je weet van hey, zo'n speler heeft zo'n geweldige status. Ja, laat ik maar niet even laten zien wie ik ben, want dan klopt de verhouding natuurlijk niet.
Nou ja, of je moet, ik zit even te denken aan heel vroeger. Dan ook,
als je wat oudere speler bent in de dominantie, hè?
Ja.
Ik bedoel, je kan wel een oudere speler zijn, maar als je de dominantie niet hebt om mensen op hun kloten te geven, bij wijze van, ja, dan krijg je wat meer gelijkwaardige verhoudingen, zeg maar. Ja.
Maar als dit, als het gezellig is na zo'n wedstrijd als tegen Heracles, dan, als ik dan even antwoord mag geven op mijn eigen stelling, seizoen gaat uit als een nachtkaars, dan ben ik het eens, want dit is natuurlijk, dan maakt het toch niet eens zo heel veel uit. Tuurlijk, je zal een beetje balen, maar ja, waarom zou je dan nog tot het alleruiterste gaan tegen RKC als je weer op achterstand komt? Of?
Nou ja, omdat ik ervan uitga dat je er altijd alles aan doet als je op veld staat.
Ja,
maar je kan wel zeggen, en je zag gisteren ook, hè, bij die wissel van Hintem, bij dat moment inderdaad met de Wierik, heel veel irritatie.
Ja.
Irritatie onderling.
Nou, ook irritatie, bij Buijs zelf weer.
Nou ja, irritatie op de bank inderdaad. Dat ja, was van die gezichten af te lezen. En ja. Nou ja, dat is wat dat betreft wel iets waar je natuurlijk voor moet uitkijken.
Nou, laten we die nachtkaars dan proberen weer aan te steken. Want kun jij niet iets zeggen als positivo Koert, waardoor ze misschien nog wat spirit er weer in krijgen? Want ja, ik heb er niet zo'n heel lekker gevoel bij, moet ik heel eerlijk zeggen.
Nou ja, ik denk vooral niet in paniek raken. Ik bedoel,
Mooi. Mooi.
Dat zeg ik thuis ook altijd, ja.
Oh ja, als je weer te laat bent.
Ja. Nou ja, maar ik bedoel, als je na twee slechte wedstrijden of mindere wedstrijden al meteen in paniek gaat raken, roer gaat omgooien of allerlei dingen gaat suggereren, ja, dan wordt het wel lastig. Kijk, dat je meteen al gaat lachen naar de wedstrijd, ja, oké, daar ben ik ook niet echt een fan van. Maar ik denk vooral gewoon het hoofd koel houden en weer op een goede manier toewerken naar de volgende wedstrijd. Ja, maar en voornamelijk ook gewoon ja, die play-offs in oogschouw houden. Hè? Dat je dat moet gewoon een enorme motivatie zijn om daarvoor te gaan strijden.
Maar jij zegt, Koert, je moet nu dus niet direct de roer gaan omgooien, terwijl dat wel iets is wat Buijs aangaf na afloop. Van, nou ja, misschien moeten we inderdaad maar weer een ander systeem gaan hanteren.
Ja, maar je hebt toch gezien de afgelopen weken wat heeft gewerkt en wat daarvoor niet heeft gewerkt.
Nee, check, maar zou jij dat dus dan niet doen? Zou jij hieraan vasthouden?
Ja, ik zou het niet anders gaan doen. Waarom zou je?
Maar ja, dan hopen dat het goed gaat? Of?
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar nog even over die, want ik blijf er toch een beetje in hangen. En dat zal, misschien moet je het ook niet vergelijken hoor, maar bijvoorbeeld Bayern München, noem maar even een clubpie.
Ja.
Ja, als die dan toen nog met Robben en nu met Müller en zo, als die een keer verliezen, zou het dan gezellig zijn in de kleedkamer?
Nou, dat denk ik niet. Want dat zijn sowieso allemaal andere types.
Ja.
Zij spelen natuurlijk niet voor niets bij Bayern München. Zij spelen daar omdat het absolute
top van de top.
Top van de top is, dat het winnaars zijn allemaal. En dat heeft er ook mee te maken waarom je daar speelt, hè? En ja, nee, ik had het bijvoorbeeld gisteren met Buijs nog over El Ancoury. En dan zeg je, ja, waarom speelt hij hier nog? Ja, dat vroeg Buijs mij.
Ging hij jouw interview?
Nee, maar dan heb je het er gewoon over. En zeg van, ja, en dat heeft wel te maken met omdat hij een bepaald niveau heeft. Dat is de reden dat hij natuurlijk nooit een transfer heeft gemaakt. Hij spelers die het bij Groningen eventjes goed doen. En neem nu een Duarte bijvoorbeeld. Ja, die staat direct in de belangstelling. En de kans groot dat hij heel snel weer wordt weggekocht. Wat natuurlijk de laatste jaren ook vaak gebeurde. Met spelers die dat wel hadden. Zoals een Matusiwa bijvoorbeeld.
Zoals die staat toch weer op de nominatie om weg te gaan?
Die is nu volgens mij staat in belangstelling van Engeland. De Premier League. Ja, dus ja, dat zegt wel wat. En Gudmundsson bijvoorbeeld.
Ja. Ja, nou goed. Ik vind het bijzonder dat dat dan... Dat het dan kennelijk niet de sfeer is van dat ze hondzagrijnig zijn na zo'n wedstrijd als tegen Heracles. Maar goed.
Ja, de ene speler is de ander natuurlijk ook niet. Hè? Maar het heeft wel allemaal met een bepaalde mindset te maken. Ja. Ik bedoel, op welk niveau je ook speelt. Kijk, ik heb spelers natuurlijk gisteren wel heel hard zien werken.
Ja.
Alleen, ja, gisteren werkt het gewoon totaal niet op een gegeven moment. En dat is dan wel zuur om te zien. Je kan ze volgens mij niet verwijten. Ik heb geen speler gezien waarvan ik zeg van... nou, die wilde echt niks. Die wilde er echt niks aan doen. Nee. Maar dat, ja, soms heeft het ook met een bepaald niveau of swing te maken. Of dat je net even wel die goal maakt, weet je wel. Ja, dat geeft toch bepaalde energieën.
Ja, de lukte gewoon ja, echt heel veel niet.
Nee.
Als je aannames af en toe zag, inspeelpases, ja. Gewoon de wat simpelere dingen. En als zo'n bal dan weer van je voet afspringt en het lukt weer niet. En ja,
ja.
Het ja, was not best.
Nieuwe stelling, toch nog even voor tussendoor.
Zo, je gaat ineens je voorbereiding tussendoor. Waarschijnlijk luistert hij ook helemaal
mag
niet.
Mag dat?
FC Groningen mag wel Ajax 3 gaan heten. Want ja. Eens of oneens?
Oneens.
Het is wel ongelooflijk, hè? Of is het steeds... Er kan toch bijna geen toeval zijn? Of wel?
Nou ja, nee, natuurlijk niet. Als je ziet hoeveel spelers van Ajax nu hier naartoe zijn gehaald in de loop der jaren... dan is dat geen toeval meer. Maar tot nu toe is wel elke speler volgens mij van jong Ajax die hier gekomen is, geslaagd. In ieder geval doen ze het bijna...
Ja. Nou, Sierhuis, ja, nou ja, Sierhuis eigenlijk ook
heeft
wel.
Uiteindelijk natuurlijk hier goed gepresteerd. Anderhalf jaar, denk ik, uit mijn hoofd, zoiets. Niet absoluut onbetwistbaar geworden. Maar daar heeft Groningen wel 2 miljoen euro aan verdiend... terwijl die nog helemaal niet van FC Groningen was. Dus al met al...
Misschien wel de allerbeste deal ooit.
Nou ja, al met al, onderaan de streep, is ook Sierhuis goed. Ja. Ook geslaagd, wat dat betreft.
Ja, en het zijn vaak natuurlijk spelers die technisch onderlegd zijn. Hè? En van aanvallend voetbal houden. Dus ik denk, Groningen is wat dat betreft denk ik wel een mooie vervolgstap... als je niet aan Ajax 1 toekomt. Ja.
Maar de neef van...
Ja. Kiki Moussampa.
Ja. Dat was een goede speler, hè? Ja. Heb jij ook tegen gespeeld, zeker?
Ja, wel tegen gespeeld ook.
En stond hij dan ook op jou of jij op hem?
Nee, stond hij dan als direct, de andere kant? Nee, hij was middenvelder, hè? Vaak als middenvelder gespeeld. Maar ik ken hem ook nog een periode jong Oranje nog voorbij gezeten. En dan was hij dan natuurlijk ook een van de basisspelers. Maar,
heb jij bij Jong Oranje gezeten?
Ja, gezeten, letterlijk.
Nee, maar serieus? Met welke spelers?
Uitgenodigd.
Nou, dat is toch mooi. Maar met welke wie stond dan rechtsback altijd...
Wie had je? Nou, ik kan wel een aantal spelers noemen. Brugink bijvoorbeeld. Makai. Melchiot.
Die stond dan misschien wel rechtsback.
Ja, dat zou kunnen, ja. Ja. Maar ja, gewoon een heel, heel talentvol team.
Zo,
ja.
Wel tof.
Ja, wel leuk. Ja. Leuk om zo'n handje geschud te hebben. Ja. Nee, maar
en hoe vaak stond je midden dan bij de rondo?
Alleen maar.
Maar was dat wel, als je het dan vergelijkt met je... Hè, wat natuurlijk ook niet heel laag niveau was, de FC hier toen jij speelde. Maar als je dan in één keer met dat soort jongens traint...
Nou ja, het zijn wel allemaal jongens die bij topclubs hebben gespeeld. En ook toptransfers hebben gemaakt. Dus dat was wel echt een team van hoog niveau.
Ja, ja. Leuk.
Ja.
Eén keer raken. Keihard inspelen. Ja. Dat soort dingen. Ja,
precies.
Dat is nog wel weer even anders, hè, dan. Ja. Ja, mooi. Nou ja, het is allemaal toch nog goed gekomen met jou. Want je zit hier nu. Oké, prima. We hebben weer een nieuwsbericht gehad van weer een vertrekkend persoon. Bij de FC in de organisatie. Edwin Bolt, dit keer de teammanager.
Ja.
Vertel, want je hebt er een verhaal mee gepubliceerd. Het is allemaal niet heel positief, lees ik. Nee, vanuit zijn oogpunt.
Nee, en dat is natuurlijk wel jammer, hè? Want Edwin die zit bijna 20 jaar bij de club. 18 jaar nu in totaal. Hij is de eerste 4 jaar als vrijwilliger actief geweest. Als elftalleider van het onder 13 en later het onder 14 team. Toen is hij 10 jaar lang de coördinator geweest van de jeugdopleiding. Dus werkte heel nauw samen met Martin Koeman, die hier natuurlijk toen nog altijd werkzaam was. En er werd ook echt geleefd. En dat is een beetje een begrip ook wel op Corpus Den Hoorn geworden, via de Koeman-norm.
Mm-hmm. Wat houdt dat in? Je bed opmaken? En
Nou, dat je gewoon via... Ja, moet je desnoods maar eens die documentaire kijken van FC Groningen zelf over de Koeman-norm, dat je elkaar groet, dat je op een normale manier met elkaar omgaat. En nou ja, allemaal dat soort regeltjes. En bepaalde leefwijze eigenlijk. Edwin is dan de opvolger van Bas Roorda geworden als teammanager. Nou, in het begin had hij het daar wat lastiger mee dan nu. Is natuurlijk ook een functie, een beetje een ervaringsvak, hè? Want als teammanager begeleid je eigenlijk elke speler. Edwin die zei van, als het werk van Vlederes er in principe op zit, dan begint mijn werk. Hè? Dan ga je huisvesting regelen voor de jongens, verzekeringen en alles wat erbij komt kijken als jij naar een nieuw land verhuist. Daarnaast is hij natuurlijk het aanspreekpunt van de selectie als er dingetjes zijn die geregeld moeten worden.
Bonusstructuur en zo, dat ook? Of,
Nee, gewoon puur echt heel praktisch is hij... Ja. Continu bezig. En spelers kunnen hem in principe 24 uur per dag bellen.
Ja.
Als Groningen op trainingskamp gaat, oefenwedstrijden moeten geregeld worden. Als ze moeten ergens eten onderweg naar een uitwedstrijd. Ja, noem het allemaal op. Dan regelt Edwin Bolt dat. En er zijn de laatste jaren toch wel wat irritaties ook bij hem ontstaan. En dat zijn irritaties die je bijvoorbeeld eerder ook van Paul Matthijs hoorde. En dat is toch wel een zorgwekkende ontwikkeling. Als je dat
maar van, irritaties over?
Over hoe het nu gaat op Corpus Den Hoorn. En over de kwaliteit van bepaalde collega's die er rondlopen. Dat ze het gewoon achteruit zien gaan. Dat ze hun zorgen proberen te uiten. Maar dat die zorgen niet altijd goed landen. En hij wilde bijvoorbeeld heel graag nu tijdens de voorbereiding 1 weekje vrij hebben. Omdat hij met zijn kinderen eventjes op vakantie wilde. En er wordt er direct gezegd eigenlijk, nee, dat kan niet. En dat was voor hem een beetje de druppel die de emmer deed overlopen. En hij vindt het ook wel jammer dat ze hem wat dat betreft nu zo snel en zo gemakkelijk hebben laten gaan. Want ik denk dat het goed is voor de club als je mensen die er al zo lang zitten, die weet hoe bepaalde paden bewandeld worden, dat je die binnenboord houdt.
Ja. Maar ik hoor je zeggen irritaties over hoe het over kwaliteit van collega's en hoe dingen
hoe er af en toe met elkaar wordt omgegaan op Corpus. En het lastige is natuurlijk dat een deel van de mensen die bij FC Groningen werken voornamelijk op Corpus actief zijn. Een ander deel is voornamelijk op het stadion actief.
Mm-hmm.
En ik heb het idee dat het op Corpus momenteel gewoon echt wat stroever loopt dan aan de stadionkant.
Is hij dan, kunnen we, want dat werd dan over Matthijs gezegd, hè, dat hij ook kritisch is en dat niet wordt gewaardeerd. Is dat dan bij Bolt hetzelfde verhaal? Of zou het ook gewoon kunnen dat ze vinden dat hij zijn werk niet goed genoeg doet of dat het beter kan?
Nou ja, je gaat natuurlijk wel een beetje luisteren ook, hè, naar wat mensen daarover te zeggen hebben. Maar ja. Ik hoor geen negatieve dingen over Bolt. Ik hoor eigenlijk ook alleen maar positieve dingen over Bolt, zijn tijd als coördinator van de hele jeugdopleiding. Eigenlijk geen wanklank te horen. En Buijs had bijvoorbeeld in het begin wel wat moeite met Bolt als teammanager. Want Buijs was Theo Huizinga gewend. Ja. Theo Huizinga liep hier natuurlijk, ik weet niet al hoe lang rond. Die wist hoe die paden bewandeld moesten worden. Dat was iets wat Bolt
nog moest ontdekken.
Nog moest uitzoeken. Maar Buijs zegt ook, op dit moment kan ik me eigenlijk geen betere teammanager wensen. En ik vind het wel jammer. En dat is misschien ook wel iets wat lastig kan worden komend seizoen. Dat je bijna een hele nieuwe technische staf hebt. Dat je dan
arts blijft.
Arts die blijft inderdaad. Ja. Die heeft een 3-jaar verbintenis ondertekend. Maar dat je dan ook nog een nieuwe teammanager erbij hebt. Toch een soort van spil ook tussen staf en alles daaromheen. Ja.
Ik had net die stelling daarom ook. FC Groningen is intern bezig met een grote revolutie. Toen zeiden jullie allebei ja. We hebben nu Wim Masker hier hangen. Wim, goedemorgen.
Goedemiddag. Goedemiddag.
Mooi, mooi.
Goedemiddag. Ja.
We hadden het al kort even over het vertrek van Bolt. Een soort van noodgedwongen lijkt het dus wel. Als ik tegen jou zeg, FC Groningen is intern bezig met een grote revolutie. Met hoe lang jij daar al meeloopt. Wat zou je dan zeggen, ja of nee?
Ja, revolutie vind ik wel een heel groot woord. Maar ja, er zijn wel heel veel mutaties de laatste jaren al. En er lopen ook heel veel mensen rond die even heel kort bij de club zijn. Die het een beetje gebruiken als een soort van cv-aantekening, lijkt het wel. En dan is het jammer wanneer mensen die echt iets voor de club hebben betekend. En die ook een clubhart hebben, dat die de club gaan verlaten.
Ja, want Stefan gaf net al een voorschot op wat Bolt allemaal al heeft gedaan voor de club. Maar wat voor man verliest FC Groningen met Bolt?
Nou, volgens mij zei Stefan dat net ook al. Over Edwin heb ik nog nooit een wanklank gehoord. Kijk, als iets goed gaat, dan hoor je mensen meestal niet. Nou, dat is een goed teken wat Edwin Bolt betreft. Iedereen prees hem voor zijn, wat ze tegenwoordig modern noemen, proactief handelen. Hij zorgde dat dingen goed liepen voordat er een probleem kon ontstaan. En nu zie je vaak, hoor ik, van verschillende kanten, niet van één persoon. Ik heb het zelfs Paul Matthijs nooit horen zeggen, maar die zal het ongetwijfeld ook kunnen beamen. Er gaan er gewoon heel veel dingen mis in de opleiding. Dingen die te laat worden aangepakt, dingen die zelfs helemaal blijven liggen. En dan moeten vrijwilligers op het laatste moment moeten het probleem nog oplossen. Of jeugdtrainers. Ja, dat kan niet de bedoeling zijn. Dat was in de tijd van Edwin Bolt niet zo.
Nee.
Dus als ik even in Groningen was, zou ik zeggen, nou, we gaan niet met je door als teammanager, want jij wilt op vakantie en dat past ons niet. Maar we hebben wel wat problemen bij de jeugd, dus zou je dat willen? En ik weet dat hij dat zelf ook wel zou willen. Dus dan heb je een probleem opgelost, wat er nu ligt.
Het jammer is een beetje dat er nu ook, en dat gevoel hebben meerdere mensen, een soort van kilheid ontstaat, hè, dat Edwin bijvoorbeeld zijn zorgen heeft geuit. En dan kan het natuurlijk zijn dat je met elkaar tot de conclusie komt dat je dan misschien beter niet meer als teammanager aan het werk zou kunnen. Alhoewel ik me daar ook wel persoonlijk mijn vraagtekens bij heb. Maar dan ga je bijvoorbeeld kijken, wat kunnen we zo iemand anders dan binnen de club bijvoorbeeld aanbieden. En
wij problemen.
Ja, en toen heeft hij te horen gekregen, naar eigen zeggen in ieder geval, hoor, van er is geen vacature, dus helaas. En nou ja, die kilheid is iets wat je de laatste tijd wel wat vaker hoort.
Maar hoe kan het dan dat Wim zegt, ik heb nog nooit een negatief verhaal gehoord over Bolt. Hij doet zijn werk hartstikke goed. Wat zit er dan toch, wat wij misschien niet weten, Wim, waardoor het dus einde verhaal is?
Nou ja, de enige die daar uitsluitsel over kan geven is de directie. Mark-Jan Fledeers in dit geval, want het gaat over voetbalaangelegenheden. En ik las alleen bij jullie een quote van Gudde, die verwijst naar, dan krijg je het gebruikelijke verhaal. We wensen degene van wie wordt afscheid genomen heel veel succes en bedanken hem en bla bla bla.
Groen hartje erbij op social media.
Ja, nee, nou, dat is trouwens ook wel terecht, hoor, in het geval van Edwin Bolt. Kijk, het is geen onzin dan. Maar ja, je hebt het idee van, je hebt iemand die goed is. Waarom laat je hem dan niet floreren in waar hij heel goed in is gebleken en waar nu problemen zijn? Je kunt toch ook kijken waar iemand, als er iemand in de organisatie is die niet goed functioneert, zoek daar dan een nieuwe plek voor. En geef deze man weer de kans te excelleren in waar hij heel goed in was.
Nou zegt ze van Bolt werd verteld van, nou, er zijn geen vacatures nu bij op Corpus, om het zo maar even te zeggen. Toch moet er wel heel veel gebeuren en is er misschien al wel heel veel gebeurd. Hoe staat het er nu voor, Wim, jij als Corpus Watcher? Want sinds het vertrek van Matthijs bijvoorbeeld en het geschuif met Van Gessel, dat soort zaken, hoe loopt het nu daar?
Nou, het probleem is vorig jaar mei ontstaan, toen Peter Jantema besloot om weer terug te keren naar de KNVB. Toen heeft FC Groningen gedacht van, nou, we gaan het anders inrichten. We gaan meer het accent leggen op het voetbal inhoudelijke. En we gaan twee hoofden voetbalopleiding bovenbouw en onderbouw aanstellen. Alleen, ze hebben de fout gemaakt om die mensen ook nog eens een team te geven. Sander van Gessel die kwam al heel snel achter dat niet viel te combineren met 6-7 trainingen en een wedstrijd in de week. Nou, die liep het over de schoenen. En in de onderbouw had je Byron Bakker, die heeft zijn eigen elftal. En de onderbouw is niet alleen die drie elftalletjes, onder 12, 13, 14... maar dat is ook, zijn ook nog de voorselecties. Dus dat is ook best wel een zware baan. Waardoor heel veel van de organisatorische aansturing die in het verleden door Jeltsema werd gedaan, en die ook allerlei kleinere klusjes die niet in een taakomschrijving staan vermeld voor zijn rekening nam, gewoon bleef liggen. En daar is veel ergernis over ontstaan. Er zijn al wat vrijwilligers weggegaan. Er gaat er nog één weg, hoor ik zaterdag. Dat moet je zien voor te zijn. En ik kan me best voorstellen dat je het als directie heel druk hebt met andere zaken. Maar het is wel jammer als er dan een leidinggevende ontbreekt die dit soort problemen signaleert en ze oplost.
Ja, want dat, dus, er moet één iemand zijn die de grote kartrekker wordt en waar heel veel positiviteit ook van uitstraalt. Maar
klopt.
Dat zou Flederis eigenlijk moeten zijn, toch?
Nou, dat hoeft Flederis niet te doen. Het is prima dat Flederis zegt van, nou, ik ga dat delegeren aan. Maar dan moet hij dat ook goed wegzetten. En dat is het afgelopen jaar niet gebeurd. Het werd weggezet bij twee mensen die hun handen vol hadden aan ook hun eigen team. Nou, ze hebben ingezien dat dat niet zo'n goede structuur was. Dus nu komen er wel twee. Eentje is al vastgelegd. Dat is Byron Bakker. Die wordt nu ontheven van zijn training- en coachingsfuncties. Hij gaat trouwens wel de onderste drie teams begeleiden bij het trainen af en toe. Hij zal geregeld op het veld staan. Maar hij heeft niet meer de verplichting om 4-5 keer in de week dat team te trainen. Dat is al een vooruitgang. Er is nog niet bekend geworden wie dat hoofd voetbalontwikkeling bovenbouw gaat worden. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dat zal toch wel een zwaargewicht moeten worden.
Ja, want dat is de belangrijkste functie, denk ik.
Ja, want zeker. Dat is eigenlijk niet dat ik het werk van Bakker wil bagatelliseren, maar vanaf of onder 16 gaat het richting het eerste elftal. We hebben gezien aan Meijer, aan Soeslof, hoe snel het dan kan gaan. En dan moet je daar ook goede mensen hebben die precies weten wat voor soort voetbal willen we met dat eerste elftal spelen. En vanaf, nou zeker onder 18, onder 21, moeten die teams dezelfde spelprincipes kunnen hanteren. En dan als je in het eerste elftal komt, dat je precies weet als linksback of als middenvelder wat je moet doen. Dus dat is een hele belangrijke functie. Maar voor zover ik weet, is die nog niet ingevuld. Ze hebben het in ieder geval niet naar buiten gebracht.
Jij loopt wel eens in de wandelgangen, Wim?
Ja, zeker.
Alles wat gehoord qua namen?
Nou, ik weet wel, maar ik weet niet of dat een gesprek was over deze functie, dat Art Langele langs is geweest.
Nee, dat was wat anders.
Dat was wat anders.
Ja, Langele die is bij heel veel clubs langs geweest. Om gewoon te kletsen en te kijken. En daar deed hij op LinkedIn uitgebreid verslag van. Dat had niks met een functie te maken.
Okay. Nee, het leek mij voor hem ook wel een beetje, gezien zijn carrièreverloop, ook een functie die niet zo voor de hand zou liggen. Ik zag vorige week dat Bastiaan Riemersma, dat is een man met een opvallende mening op jeugdontwikkelingsgebied, vrijkomt bij Willem II. Mogelijk is dat een kandidaat. En die heeft er in het verleden ook bij PSV gewerkt. Dat zou een interessante naam kunnen zijn.
Wim, als het wordt, dan krijg jij een Groninger koek.
Goed zo.
Gaat Stefan regelen.
Oh.
prima, Wim. Dank. En voor de update weer. En zit je nou aan een taartje of zo?
Ik zit wel aan tafel, ja. Hoezo? Hoor je mijn bordje schuiven?
Ja, bordjes en vorkjes. Het lijkt alsof je aan de taart zit of zo. Maar dat is
Ik heel, mijn vrouw zit ook aan deze tafel. Oh. Die zit tegenover mij. Misschien dat zij de schuldig is. Ik kijk nu heel lachend schuldbewust. Okay. Ja. God, heb weer wat geleerd. Dat moet dus volgende keer ook alweer niet, hè?
Toch mooi dat jij thuis gewoon bij je vrouw aan tafel mag zitten. Dankjewel, Wim.
Ja, daar ben ik ook heel blij mee dat ik dat nog mag. Oké, okay. Goed.
Hoi. Maar nou moeten dus inderdaad ook in structuren heel veel veranderen. Dus binnen de club. Maar ja, en ik hou niet zo van elke keer maar weer erover zeuren. Maar nu is er weer dus iemand weg, of gaat iemand weg, die Ja, waar toch heel veel negativiteit omheen hangt. Matthijs had het ook al wel een beetje bold nu. Hoe moeten we dat inschalen?
Nou, ik zou in dit geval toch willen adviseren om gewoon goed naar die geluiden te luisteren, ook die geuit worden. He, want het zijn allemaal mensen die ze uiten, die het beste met deze club voor hebben, die graag willen dat bepaalde dingen beter gaan. Mm-hmm. En in plaats van dan misschien wat sneller op zoek te gaan naar iemand anders, zou je er ook toch wel misschien goed aan doen om gewoon iets beter ook naar de inhoud van de kritiek te luisteren.
Ja. Maar als je, ik las laatst nog dat interview met Gudde in het Dagblad van het Noorden, overfladderen ze eigenlijk.
Ja, dat heeft niet veel goeds gedaan binnen FC Groningen.
Hoe bedoel je?
Nou, veel mensen vonden dat toch wel een beetje een zwaktebod.
Dat ze elkaar zo dekken, bedoel je? Of?
Nou ja, meer van stel, iemand praat stom over jou. Dat ik het dan voor jou opneem.
Nou, dat lijkt mij een... Dat is toch ook mooi, dat ik steun kan verwachten van mijn collega's?
Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant is het misschien ook goed om dan zelf een keer naar buiten te spreken. En wat mensen ook jammer vonden uit dat interview, was dat Gudde zei over de moeilijke beslissingen die genomen moesten worden. Ging het over het vertrek van Buijs, het vertrek van Poldervaart, Paul Matthijs. Zei Gudde van... Maar Mark-Jan durft die beslissingen wel te nemen. En dat klopt ook, maar hij ging niet in op de beslissingen. Waar natuurlijk wel gewoon wat vraagtekens bij te plaatsen zijn.
Ja, maar zij eigenlijk dekken zij elkaar dus blindelings. En
dat is ook dat, goed, hè? Ja, dat een directie
precies.
Natuurlijk elkaar steunt en mm-hmm. samen een visie uitdraagt. Daar is helemaal niks mis mee.
Maar er is één orgaan nog boven de directie die daar dan nog wat over kan zeggen. Of in ieder geval sowieso in een adviserende rol. De RVC. Is die ook een gesprekspartner in dit hele geheel?
Nou, RVC is natuurlijk gewoon om een directie te controleren.
Ja.
En ik ga ervan uit dat ook gewoon gebeurt. Maar als je zoveel signalen hoort over... toch veel ontevreden mensen nu, en dan voornamelijk op Corpus. Veel mensen die hun zorgen uiten en toch het idee hebben dat ze niet genoeg gehoord worden. En dan zou ik voornamelijk, ook als directie zijnde, gewoon daarmee aan de slag willen gaan. Denk ik dat het goed zou zijn om daarmee aan de slag te gaan.
Zullen we het weer over voetbal hebben of sport?
Ja, dat is goed.
Sportmoment van de week. Koert.
Ja,
Mamio uit?
ik heb er eigenlijk niet zo heel veel. Ja, dat was wel een enerverend toernooi, moet ik zeggen. Die Mamio, dat ja. Mamio toernooi.
Nog knokpartijen?
Groningen Boys, Lycurgus, oh. VVG.
Oh. Huh? Ja, dat is wel
rijtje.
Ja.
Nee, maar ik
barbecue'tje achteraf?
Net niet. Ik zag wel whisky voorbij komen.
Oh, ja.
Bert Zimmerman, ken je die nog?
Ja, die heeft jou een promotie ontnomen. Ja. Oh nee, dat was Bert Zimmerman.
ja, dat is de Nederlandse versie van Bert Zimmerman.
Ja, precies. Peukje in de hand, biertje.
Ja, mooi man.
En allemaal.
Maar ik heb wel eens met Warfen bij Mamio gespeeld. En de ene keer was het helemaal niet gezellig.
Soms heel.
Maar soms ook heel gezellig. Ja. En dan gingen de barbecues aan met paardenvlees en dan weet ik veel allemaal wat. Allemaal, ja, er werd van alles gemaakt dan door vrouwen met van die mooie...
hoofdbandages.
Precies, ja, echt geweldig. Joh. We kwamen daar pas heel laat weg, weet ik nog. Dat was heel gezellig. Maar sportmoment van de week...
Ik heb er eigenlijk niet zoveel. Okay. Ik vond het wel een knappe prestatie van Cristiano Ronaldo natuurlijk. Die zijn 100ste.
Oh ja.
Premier League goal maakt. Ja, bedoel, op welk niveau die ook acteert. Topniveau, welke club die ook speelt, welke competitie. Het maakt hem eigenlijk allemaal niet uit. En ook nog eens op die leeftijd.
En in deze week natuurlijk, hè, met het precies. Nieuws van een...
Ja.
Ja, dat was heel mooi. Hij wees ook naar de...
Ja.
Naar boven, zeg maar.
Ja, precies. Dus dat...
Ten Hag, hè?
Ten Hag, ja.
Gaat met hem werken. Of niet?
Mooie taak voor Ten Hag. Hè?
Ja, wat moet je dan doen? Moet je dan...
Ja, kan niet veel slechter doen dan het al is geweest. Je zou zeggen van niet, toch? Ik bedoel, het is wel een hele moeilijke taak die hij nu voorgeschoteld krijgt. Maar ja, goed, hij kiest er natuurlijk ook wel bewust voor. Voor het trainerskerkhof wat de afgelopen jaren is geweest.
Maar ze hebben toch eigenlijk helemaal niet zulke... Ja, ook een paar misschien wel. Maar ze hebben echt wel goede spelers toch ook daar?
Ja, ze hebben wel goede spelers, maar de kunst is juist om daar een goede mix van te maken.
Ja.
Als je ziet bijvoorbeeld hoe Liverpool dat de laatste jaren heeft gedaan en heeft opgebouwd met een manager die gewoon een hele grote stempel daarop drukt. Ja, en in combinatie met het aankoopbeleid natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Ze gaan niet uit van alleen maar hele bekende namen, maar ze kijken ook naar een persoonlijkheid van een speler, passie binnen de groep, et cetera, et cetera. Dus het is echt een totaalplaatje. En ik denk dat er bij heel veel clubs ja, ook anders aan toe gaat, dat het alleen gebaseerd is op namen of welke spelersmakelaar of wat dan ook. Ja, en dat is denk ik bij Manchester gewoon wel een probleem gebleken.
Ja, Stefan?
Nou, ik weet niet of het echt een moment is, maar ik heb deze week die documentaire voetbalmakelaars gezien op de NPO.
Ja.
He, dat ze langere tijd met die makelaars meelopen. En daar zitten dus ook wat makelaars bij die verschillende spelers van FC Groningen begeleiden. En ik vond het wel een mooi moment. Je zag een onderhandeling tussen Vladeres en de makelaar van Pele Pussy. Zeg ik het goed, hè? Ja.
Pele Pussy? Jij wil Martin Drent overtreffen, hè? Pele Pussy.
Nou ja, je weet wat ik bedoel.
Nee.
En
Pelu Pessie.
Oh, Pelu Pessie.
Ja, twee Molukkers gehaald in één week, hè, die Vladeres. Ja, ja, ja. Ja, beste technisch directeur ooit.
Ja, ik vond dat Vladeres daar uitstekend uitkwam. Hoe die dat deed, die makelaar. Die zat daar met een slecht verhaal. Vladeres die gaf een paar argumenten. Die gozer was stil. Vond ik echt mooi om te zien hoe Vladeres daar toch even wat acteren was aan die onderhandelingstafel. Mooi. Deed die wat mij betreft als buitenstaander op dat moment in ieder geval uitsteken. Maar ik vond voornamelijk het bizarre gedachtegoed van die voetbalmakelaars zo bijzonder om te zien. Die maken dus een documentaire om als beroepsgroep er beter uit te komen.
Mm-hmm.
Maar die sloegen toch een flate figuur, als je het mij vraagt. Het zijn echt een stel jakhalzen die daar bezig zijn om die spelers te begeleiden. En dan vinden ze het dus ook nog eens heel gewoon dat zij betaald worden door de clubs, terwijl ze ingehuurd worden door een speler. Dat is natuurlijk te gek voor woorden.
Toch heerlijk.
Het is echt bizar. Maar dat is ook precies waarom die hele wereld zo verziekt is. Want het is toch te gek voor woorden dat als ik denk dat ik begeleiding nodig heb, dat ik mij door iemand wil laten bijstaan, dat ik die persoon dan niet zelf betaal, maar dat die persoon wordt betaald door de clubs. Het doet me een beetje denken aan de makelaarwereld, hè, qua huizen van verhuur bijvoorbeeld. En die markt is een beetje op de schop gegaan de afgelopen jaren. Want vroeger was het zo, als jij als student een kamer wilde huren, dan deed je dat bijvoorbeeld via zo'n makelaarskantoor. En dan moest je eerst geld betalen aan die makelaar. Dan kwam het er vaak op neer, als jij dan zo'n kamer kreeg, dat je de eerste maand 3 keer de huur moest betalen.
Ja.
1 maand huur, 1 maand borg en dan nog sleutelgeld. En dan kwam het er dus op neer dat je en betaalde aan die makelaar en je betaalde aan de pandeigenaar, terwijl die makelaar werd ingehuurd door de pandeigenaar. En dan is het op de duur helemaal zoek. En dan dien je dus als makelaar zijnde meerdere heren.
Mm-hmm.
En dat is dus wat zo verziekt eraan is. Want als jij als makelaar wordt ingehuurd door een speler, maar je wordt betaald door de club, dan kan je volgens mij nooit je handen ervoor in het vuur steken dat zo'n makelaar alleen maar het beste met de speler voor heeft. Terwijl dat dus is wat ze continu zeggen te willen doen. En ja, dat vind ik echt volstrekte bullshit. Als jij als speler een makelaar wil inhuren, prima. Kan ik me in sommige gevallen ook goed voorstellen. Want je wil natuurlijk met veel dingen geholpen worden. Maar dan moet jij die man betalen. En niet de voetbalclub. Want dat kan niet.
Zeker als je Pele Pussy heet.
Pele Pussy.
Pele Pussy, heel goed. En Orad Mangoen, ook Molukker.
Ook Molukker.
En dan
Goeie aankoop.
En jij ze?
Hoe bedoel je?
Nou ja.
Ik weet wie het zijn. Ik was altijd wel fan van Pelu Pessie toen hij bij Heracles speelde. Een goede speler. Nee, ik ken ze niet persoonlijk.
Verre familie.
Ja, nou, het zal vast familie zijn. Ja. Pelu Pessie, dat zou zomaar kunnen. Ik sluit het niet uit. Maar inderdaad, die twee hebben we nog niet eens behandeld. Want hij kan dan wel Moussampa hebben gehaald. Maar ook nog gewoon Orad Mangoen en Pelu Pessie. Hij is wel lekker bezig.
Nou ja, Pelu Pessie wilde Groningen natuurlijk al langer hebben. Dat zagen we toen ook in die docu. Hè. Dat is daar al afgelopen winter volgens mij mee bezig waren. Had toen te maken met zijn situatie ook in Turkije, dat dat uiteindelijk niet lukte. Dat is ook de reden dat hij nu nog steeds niet officieel gepresenteerd is. Want hij is wel door de keuring en dat is allemaal goed gegaan. Maar het is even nog nu wachten op de laatste dingen uit Turkije volgens mij. Maar ja, wat dat betreft is die voor komend seizoen al goed aan het doorpakken. En ik kan
zijn dat ook leiders? Want als we het daar dus over hebben, misschien even Wormoed
ervaren spelen,
ja,
toch?
Ja. Ja.
Also, ja. Ik weet niet wat voor type dat verder is. Maar ik heb wel het idee dat Groningen volgend jaar met een iets grotere selectie wil gaan werken. Was gisteren bijvoorbeeld wel mooi om te zien. Als je de bank van Heracles en de bank van Groningen naast elkaar zet. En dan puur kijken naar de aantallen. Zag je dat er bij Heracles veel meer mensen op de bank zaten, wat natuurlijk wat zegt over de grootte van de selectie. En wat ook nog wel leuk is om eventjes te vermelden, is dat de voorbereiding in dit seizoen wat anders uit gaat zien.
Oh.
Normaal gesproken zie je dat teams vaak opbouwen, hè, tegen beginnen met een amateurteam en dat het steeds wat beter gaat. En dat dan de laatste oefenwedstrijd voordat de competitie begint eigenlijk tegen een team wat een beetje van gelijke waarde is. Hè, wordt gespeeld. Dat is een beetje hoe je dat ziet natuurlijk, hè, de laatste jaar. Maar het wordt komend seizoen waarschijnlijk dus precies andersom. Is de laatste wedstrijd van de voorbereiding ineens tegen Velocitas.
Oh.
In plaats van tegen een Werder Bremen.
Oh, voor het zelfvertrouwen is dat even lekker.
Nee, maar dat is
voor de eerste competitiewedstrijd. Ja,
dat komt bij Wormoed vandaan. Dus je begint met de sterkste tegenstanders, ja, en je eindigt dan met de zwakste.
Ja.
Ja, in plaats van dat je begint met de zwakste en eindigt met de sterkste. En ik heb geen flauw idee of dat nou goed of slecht of nee, maar ik vond het wel opvallend.
Ja, misschien heeft dat wel voor hem gewerkt. Ik denk dat hij er anders wel vanaf was gestapt.
Ja, het is typisch Duits volgens mij. Dat je op die manier zo'n voorbereiding doet. Dus ja. Ik vind het wel interessant.
Maar die Mangu vind ik wel een goede, goede zet. Attractieve speler.
Ja. Lekker, zeker.
Niet alleen omdat hij tegen Groningen goed speelde. Mm. Maar hij is me al een paar keer eerder opgevallen. Ik dacht van ja, echt in potentie goede speler.
We zijn er wel. Oh nee, ik wou mijn eigen sportmomentje nog even. De Engels.
Feyenoord?
Nee, niet. Oh ja, donderdag, ja, hè? Potje.
Mooie ontknoping. Oh, je bedoelt gisteren toch? Of?
Oh, gisteren. Ja, dat was ook een goede.
Heb jij Groningen wel live gezien of Feyenoord?
Ik heb zeker Groningen live gezien, ja.
Nee, oké. Okay, dat even
wordt hiervoor betaald, hè?
Ja, nee, dat zegt niks. Je ziet het niet altijd namelijk.
Nee, nou, als ik mag kiezen. Maar
het
hing erom. Het hing erom.
94ste minuut.
Ik heb Armenteros, was ik vergeten dat hij was ingevallen. Laat ik het daarop houden. Hey, Engelse voetbalhumor is geweldig natuurlijk.
Ik keeper.
Ja. Ja. Liverpool Everton gezien?
Nee, niet gezien.
Nou, het is natuurlijk ook een van de mooiste derbies daar. En, het stond nog 0-0. Pickford, keeper van
47ste minuut was het, toch? Eind eerste helft.
Ja, en 0-0. Maar tijd rekken om de rust te halen. Nou ja, dat kan natuurlijk. Maar weet je, Pickford die ging trouwens, dat was die lul die Virgil van Dijk toen helemaal doormidden schopte. Maar die had zo'n redding en die ging dan zo heel overdreven. Hè? Nou ja, jij weet het als keeper, Stefan. Heel overdreven op de bal liggen. Weet je, ja, nou ja, goed.
Ik vaak niet meer overeind.
Hoongelach natuurlijk al een beetje. Maar toen op een gegeven moment, ja, toen raakte Liverpool echt op stoom. 2-0, klaar. En toen op het allerlaatst nog even die, wat geen Engelsman is. Maar die keeper van Liverpool, ik ben de naam even kwijt.
Ja, dat is die Beckett, hoor.
Oh ja. Nou ja, die kreeg ook een super simpel balletje in zijn handen. En die ging even heel kort even zo vallen. Op de bal liggen, heel kort hoor. En toen weer opstaan. Gewoon om even als een soort van middelvinger naar Pickford. Nou, en dat stadion, dat lag helemaal in een deuk. En klappen en joelen. En dat, ja, het was zo mooi hoor. Echt lachen. Engelse voetbalhumor, dat blijft mooi. Helaas heb jij het niet kunnen meemaken.
Ja, kijk ik er niet en dan krijg ik het sportmoment.
Nee, maar ik heb het over een weekje Stoke. Oh. Toch, ja, ik baal er nog steeds van dat je dat niet hebt doorgezet. Maar goed, doe maar. Ja. Dan had je het van dichtbij kunnen meemaken. Zijn we klaar?
Ja.
Oké, okay, prima. Nou, dan komen we bij het allerlaatste deel. De Soul Show / Coffee Corner. Want Koert heeft in klassieker. En dit is wel het beste misschien wel bijna wat er ooit is gemaakt. Hè?
Oh, nou, ja. Nou.
Toch?
Marvin Gaye, hè? What's going on?
Waarom?
Yeah, what's going on?
Ja, maar nee, geen hele dikke aanleiding nee, of zo. Of dat nee, je nee, nee, nee.
Laat
moment hebt gehad.
Houden.
Prima, what's going on? Dank weer allemaal en tot volgende week.
Is goed.
Denk ik.
Ja.
Bye bye.
Prima. Wat is er, Stefan? Heb je laatste nieuws nog of zo?
Nee.
Oké. Okay. Hij zit gewoon op zijn telefoon te kijken.
Nou, klaar mee.
Ja. Marvin Gaye nu, beste maar weer mooi. Mother, mother, there's too many.